Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden, alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee PCH Kleinbloesem uit Goudswaard zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een overlijdensbericht. Op maandag 11 december is in de leeftijd van 89 jaar overleden mevrouw Hendrika Johanna Verwoerd van Wijkhuizen, laatst gewoond hebbend in het Amadeushuis aan de Molendijk in Waarder. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden en we willen straks haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie in onze voorbeden gedenken. Volgende week, zondag 24 december, de vierde Adventszondag, hoopt in de morgendienst dominee D.C. Floor uit Ede voor te gaan. In de avonddienst dominee J. Lohuis uit Scherpenisse. Wat betreft de ontstane vacature van ouderling kerkrentmeester, willen we u hartelijk danken voor het indienen van de namen, uw meeleven in de gebeden, en we hopen voor deze vacature in onze januari-vergadering een tweetal op te kunnen stellen. Dan een bericht van de kerstcommissie. Leo Valente, aanstaande zaterdagmorgen 23 december is er de generale repetitie van de kerstviering. De kinderen van de zondagschool, van Club Benjamin, van Club Emmanuel, die worden dan om 9:45 hier in de kerk verwacht. De morgen zal om 11:30 zijn afgelopen en wij verwachten alle kinderen. Overige informatie over de viering kunt u lezen in de kerkbode die deze week verschijnt. Vanavond is er na de dienst voor de jeugd van 16 jaar en ouder weer JV in de oude school. Jullie zijn allemaal hartelijk welkom en uitgenodigd hiermee. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. De tweede en derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. En we denken in het bijzonder aan de heer Adriaan Zwaneburg uit Waarder. Bij hem is blaaskanker vastgesteld. Afgelopen week is hij hieraan ook geopereerd. Komende weken zullen er meer onderzoeken en uitslagen volgen. Mevrouw C.M. de Vries Bijman uit Waarder, die nog in het ziekenhuis in Nieuwegein verblijft. We denken ook aan de gemeenteleden die kampen met langdurige en psychische klachten. We willen ook voorbeden doen voor Olivia van der Boogaard. Zij heeft de afgelopen week een zorgelijke situatie meegemaakt en is thuis behandeld. En er zijn nog steeds moeilijke en zorgelijke omstandigheden. We willen ook dankzegging en voorbeden doen met mevrouw Simone de Haan uit Driebrugge, die een operatie aan haar luchtweg afgelopen dinsdag heeft ondergaan en is goed verlopen. Ze is nu weer thuis en ze mag daar verder herstellen. We willen ook dankzegging doen voor het echtpaar Jaap en Ria van Kranenburg uit Bodegraven. Zij hopen aanstaande woensdag 20 december samen met hun kinderen en kleinkinderen te gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. We willen ook denken in onze voorbeden aan de heer Rien Gelderblom uit Waarder. Afgelopen donderdag is zijn moeder op 97-jarige leeftijd overleden. De kerkraad die wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij ook die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen op Psalm 103 en daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het negende vers, maar zere gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, de versen 8 en 9. luisteren we naar de heilige wet van de Heer en zingen we dan Psalm 73 en daarvan de versen 2 en 8. Dus de versen 2 en 8. Ik was eerst van plan dus eerst 73, 1 en 2 te laten zingen en nu 8 en 9. Maar in plaats daarvan nu de versen 2 en 8 dus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen.
Thank you.
Schriftlezing is uit het boek Habakkuk. Dan lees ik een paar versen uit het eerste hoofdstuk, een paar uit het tweede hoofdstuk en vervolgens hoofdstuk 3. Begin ik in Habakkuk 1, vers 1. Habakkuk 1, vers 1. De last welke Habakkuk de profeet gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? En hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouw te kwellen? Want verwoesting en geweld is tegen mij over. En er is twist en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten en het recht komt nimmer meer voort, want de goddeloze omringt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid voort. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u. Verwondert u, want ik werk en werk in jullie de dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Want ziet, ik verwek de Galdeeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde, om erfelijk te bezitten woningen die de zijne niet zijn. Dan lees ik het 12e vers. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven, o Heere. Tot een oordeel hebt gij hem gesteld, en o rots om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouweloos handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? En dan hoofdstuk 2, het eerste vers. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik zou antwoorden op mijn bestraffing. En toen antwoordde mij de Heere en zeide, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. En zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan vervolgens hoofdstuk 3. En dan lees ik ook niet alle versen. Ik begin in vers 1. Een gebed van Habakkuk, de profeet, op Schigionot. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heren, behoudt dat in het leven in het midden der jaren. Maar ik heb bekend in het midden der jaren, in de toorn gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. Vervolgens vers 13. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis van de goddeloze, ontblotende de grond tot de hals toe. Sela, gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijn dorplieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden, alsof zij de ellendige in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. En voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk zal ik rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met bende aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn hel. De Heere, Heere is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als der hinde. Hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Voor de open zangmeester op mijn negen uit. Tot zover. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve heren, aan het begin van deze dienst komen we voor uw heilige aangezicht in het gebed. We danken u dat u ons hier heeft gebracht, hier in de kerk, waar uw woord open mag liggen. En uw woord telkens weer verkondigd mag worden. We leven, heren, in de adventstijd. Het is al bijna kerstfeest. En ook deze morgen, heren, mogen we nadenken over uw komst naar deze wereld. Wat u al beloofde aan de profeet Habakuk. Het is werkelijkheid geworden, in ieder geval ten dele. Want u, Heere Jezus, u bent gekomen naar deze wereld. En zoals we dat lezen in uw woord, om uw volk zalig te maken van hun zonden. We bidden, Heere, dat we ons deze dienst mogen verwonderen over wat u ons zegt in uw woord. En wilt u geven, heren, dat we uit mogen zien naar kerstfeest, heren, om uw komst, heren Jezus, naar deze wereld te gedenken. Wilt u er ook voor zorgen, heren, dat ja, door uw woord, door uw heilige geest, heren, dat we ook zullen uitzien naar uw tweede komst. We zien dat in de schrift, in het Oude Testament, dat er eigenlijk maar weinig onderscheid gemaakt wordt tussen uw eerste en uw tweede komst. En u kwam, Heere Jezus. U bent teruggegaan naar uw Vader. Maar vanmorgen, Heere, zien we uit naar uw tweede komst. Uw komst met de wolken van de hemel. Als u geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Als een vervulling zal gaan, Heere, wat we lezen in het boek van deze profeet, dat de aarde bedekt zal zijn met de kennis van de heerlijkheid des Heeren. We bidden om uw zegen, Heer, over de verkondiging van het woord, dat het woord onze harten mogen binnengaan. Het kan zo zijn, Heer, dat we hier in de kerk zitten en weten u niet te kennen. Dat we voor eigen rekening leven. Heer, wilt u ja, dan geven dat ook deze morgen het evangelie mag klinken. En het evangelie ons hart zal binnenkomen. De apostel Paulus heeft het gezegd in Antiochië. Toen hij de profeet Habakuk citeerde. Kijk toch uit dat jullie niet hetzelfde overkomt. Dat jullie een boodschap zullen horen die jullie niet kunnen geloven. Het is een groot werk, heren, wat u gewerkt heeft. Door uw zoon te zenden naar deze wereld. Door hem te doen sterven op het kruis. Maar het is een werk, heren. En u roept ons op om dat werk van u te geloven. Om ons daaraan toe te vertrouwen. En we bidden, heren, geef dat degene die u nog niet kennen, door uw woord ook aangemoedigd worden om zich inderdaad, Heere, toe te vertrouwen aan u en aan alles wat u gedaan heeft. Maar laat de boodschap, Heere, van vanmorgen ook een boodschap zijn voor al degenen die u vrezen, Heere, om ons de weg te wijzen, om ons te leren door geloof alleen te leven, iedere dag opnieuw. Want de apostel zei, het is van geloof tot geloof. Heere, we bidden zo voor deze dienst, om uw zegen, om uw nabijheid, het werk van uw Heilige Geest en het spreken en het luisteren. Zo zien we uit, Heere, naar uw werk. We bidden voor de gemeente. In het bijzonder vooral degene, Heere, die te maken hebben met zorgen of die verdriet hebben. We denken aan de familie van mevrouw Verwoerd Wijkhuizen, die deze week is overleden en ook begraven. Heere, wilt u de familie nabij zijn, de kinderen en de kleinkinderen, wilt u ze ondersteunen en troosten. We zongen het zojuist, een psalm die altijd zo droevig klinkt, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil. Maar het is ook waar wat dat volgende vers zegt, maar zere gunst zal over die hem vrezen en eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Heere, daarom mag een gelovige daarin rusten dat u gezegd heeft, die in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. We bidden ook voor de heer Gelderblom. En als zijn moeder deze week is overleden, wees ook hem daarbij. Wilt u ook hem troosten, Heere, met uw woord en met uw nabijheid. We bidden voor de heer Zwanenburg, die afgelopen week is geopereerd. En ook de komende weken, Heere, nog moet afwachten hoe de verdere uitslagen zijn. Heere, wilt u hem nabij zijn, geven dat hij mag herstellen van de operatie die plaatsvond. En ook geven, Heere, als wellicht onzekerheid soms zijn hart vervult, Heere, dat hij zijn hoop op u mag vestigen. Dat hij mag leven, Heere, in geloofsvertrouwen en mag weten, wat u doet, dat is goed. Heere, wees hem nabij. Ook mevrouw de Vries Bijman, die nog in het ziekenhuis Nieuwegein verblijft. Heere, wilt u daar nabij zijn en alles wat daar ook gebeurt, Heere, de behandeling, wilt u die ook tot zegen stellen. We bidden ook voor Olivia van de Bogen, die thuis is, maar ziek was. En u weet, Heere, welke zorgen er zijn om haar gezondheid. Heere, wees u haar nabij, wees u ook haar ouders nabij. Heere, wilt u dit kind zegenen en ook geven, Heere, dat zij uw hand mogen opmerken, Heere, in het zorgen voor haar. Heere, wees haar nabij. We danken u ook, Heere, voor mevrouw Simone de Haan, die weer thuisgekomen is, Heere, uit het ziekenhuis. Heere, wilt u geven dat ze thuis verder mag herstellen. We mogen u danken, Heere, dat de operatie die plaatsvond, Heere, dat die ook dat het ook gelukt is. Heere, wees haar nabij en geeft u dat ze thuis verder mag herstellen. We danken u ook met het echtpaar Jaap en Ria van Kranenburg uit Bodegraven, die aanstaande woensdag mogen gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Heere, wat is dat groot dat u Geef dat mensen zo lang aan elkaar verbonden mogen zijn door de band van het huwelijk, door de liefde. We bidden, Heer, om uw zegen voor deze mensen, ook voor de toekomst. We bidden ook voor andere mensen die al langdurig ziek zijn of worstelen met psychische klachten, Heer. Wees die ook hen nabij. En wat is er dan een nood, Heer? Wat zijn er een zorgen? En het onderstreept ja eigenlijk des te meer dat we de dingen in ons leven zouden moeten zien in het perspectief van de eeuwigheid. Dat u met ons bezig bent, Heer. Dat u met ons bezig bent als we behoren tot uw volk en dat u een doel heeft met ons leven. En dat het niet stopt, Heer, als we straks onze laatste adem uitblazen als uw komst nog op zich laat wachten. Heer, leer ons dat, om heel ons leven in dat perspectief te zien en de dingen te zoeken, Heer, die eeuwigheidswaarde hebben, de dingen die nooit voorbij gaan. Wees zo met de gemeente. Bedenk, Heer, de kerkenraad, door meneer Tramper en zijn vrouw, Heer, en zijn gezin, Heer, gedenk ze. Wil hem, Heer, in het bijzonder uw zegen geven en geven, Heer, dat, Heer, dat hij met vrijmoedigheid uw woord ook telkens weer mag verkondigen. Zegen hem. We bidden, Heer, voor de wereld waarin we zijn. Wat is er een nood in de wereld en we raken misschien het gewend, Heer, aan het idee van oorlogen die er zijn in deze wereld. Als het gaat over Oekraïne, als het gaat over de oorlog in de Gazastrook. Maar wat is er een nood? Als we dan de profeet horen die het uitgeroepen heeft. Of eigenlijk waren het uw woorden. Straks zal deze aarde veranderd zijn. En straks zullen de bergen vrede dragen en de heuvels heilig recht, Heer. Dan bidden we voor degenen die in nood zijn. En dan weten we, Heer, dat het u ook aan uw hart gaat. Ontferm u over mensen in nood, Heer, waar dan ook in deze wereld. Het bijzondere, Heer, over uw kinderen. Wij mogen vrijheid hebben, Heer, om ons geloof te belijden, om samen te komen. We kunnen vrij uitspreken, Heer, over de dingen die in ons hart zijn. Elders is dat wel anders. En daarom bidden we, Heer, om uw zegen over al degenen die uw naam belijden. Maar dat doen, Heer, met gevaar voor hun eigen leven. Als we bedenken, Heer, dat er ieder jaar duizenden mensen omgebracht worden om hun geloof. Gedenk uw kerk, Heer, wereldwijd. Zo leggen we onze gebeden, Heer, bij u neer. Wees ons in deze dienst nabij. En dat bidden we, Heer, in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 115. En daarvan de versen 1, 2... en 6. Psalm 115, daarvan de versen 1, 2 en 6. uitgangspunt voor de prediking is Habakkuk 2 en dan vers 4b. Terwijl de nadruk in deze preek op hoofdstuk 3 ligt. Maar je zou kunnen zeggen, die laatste verzen van het Bijbelboek, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Dat is eigenlijk de vertaling van wat je leest in Habakkuk 2 vers 4b. Dus vandaar Habakkuk 2 vers 4b, waar we lezen, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Tot zover. Ja, de profeet Habakkuk, hij heeft geprofiteerd onder Jojakim, net voor de wegvoering van Juda naar Babel. En Habakkuk, hij zat met een, in zijn hart met een groot probleem, kun je zeggen. En zo hoop ik de boodschap van het boek Habakkuk eigenlijk wat samen te vatten. Je zou zeggen, het is een beetje veel als een preek gaat over drie hoofdstukken. Maar ik denk dat de boodschap ook niet al te ingewikkeld zal zijn. Habakkuk, hij zat in zijn hart met een probleem. Hij zegt in hoofdstuk 1 en daarvan het tweede vers. Hij zegt, Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Dus Habakkuk, hij had gebeden, geroepen tot de Heere, maar er gebeurde eigenlijk helemaal niets. Hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld? Met andere woorden, op een bepaald moment riep hij, geweld, Heer, doe toch eens wat, grijp toch in. Laat eens wat van u horen. En gij verlost niet. En dat zijn al direct dan dingen, ja, waar we persoonlijk, ja, mee te maken kunnen hebben. Ik denk dan vaak aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter in Lucas 18. Het zou goed zijn die gelijkenis thuis eens te lezen. Maar dan staat er van tevoren al dat de Heer Jezus die gelijkenis uitsprak om te zeggen dat we altijd moeten blijven bidden en niet moedeloos moeten worden. Ook als de Heer, zo eindigt die gelijkenis, soms lang laat wachten. Het kan zo zijn dat je ergens voor gebeden hebt of ergens omgebeden hebt. En dat je je afvraagt, maar waarom doet de Heere niets? En dan blijkt eigenlijk in de schrift, ja, dat het soms zo is. En dat de Heere God ook niet altijd verklaart waarom. Maar dat hij soms lang laat wachten. Hoe lang schreeuw ik? En gij hoort niet. Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? En de Heere Jezus, hij vertelt die gelijkenis waarover ik het had dan. Ja, om te zeggen dat we niet moedeloos moeten worden als de Heere lang laat wachten. Maar ga door met bidden. Maar waar zat Habakkuk dan mee? En dat lees je dan in het volgende vers, in vers 3. Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Als je het samenvat wat je dan leest in vers 3 en vers 4, dan zegt Habakkuk eigenlijk, als ik kijk naar de toestand van mijn volk, naar de geestelijke toestand van mijn volk, dan denk ik, Heere, wanneer gaat u daar iets aan doen? Daarom wordt de wet onderlaten en daarom komt het recht verdraaid voort. Als je het samenvat, ik zie allerlei ellende onder mijn volk. Ja, als ik het samenvat, uw wet wordt eigenlijk met de voeten getreden. En dan komt er een antwoord van de Heere, maar een antwoord dat hij niet verwacht had. En ik denk ook niet gewenst had. Eigenlijk zegt hij, Heere, ja, hoe bestaat dat? Dat er zoveel ellende onder mijn volk is, dat uw wet met de voeten wordt getreden. En waarom doet u niets? En in die volgende verse blijkt dan dat de Heere wel wat gaat doen. Maar wat gaat de Heere doen? Hij zegt dan, want dan is de Heere aan het woord in vers 5. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u. Verwondert u, want ik werk een werk in ulieder dagen. Het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Habakkuk, ik heb het gezien. Ik weet... Ja, van de geestelijke toestand van mijn volk. En je hebt gelijk. Het kan zo niet anders. En ik ga daar wat aan doen. Ik werk een werk in ulieder dagen. Het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Want ik verwek de Galdeën, een bitter en snel volk trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten woningen die de zijne niet zijn. Samengevat, en u moet thuis dan rustig dat hoofdstuk nog maar eens doorlezen. De Heere zegt, ik ben bezig daar wat aan te doen. Ik stuur straks de Galdeën, de Babyloniërs, op Juda af. En zij zullen het volk straks wegvoeren naar Babel. En als de Heere dan zegt, een werk, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Het was voor de mensen in Juda eigenlijk niet denkbaar dat God zijn eigen tempel zou laten verwoesten. En niet denkbaar dat God zijn volk zou laten wegvoeren naar Babel. Maar de Heere zegt, dit ben ik aan het doen. Ik verwek de Galdeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde. En als je dan die volgende versen leest in Habakkuk 1, schrikkelijk en vreselijk is hetzelfde, want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden. En noem het maar op, dat beschrijft de Heer eigenlijk hoe vreselijk die Babyloniërs zijn. En als de Heere dat volk van die Babyloniërs beschrijft, is dat eigenlijk om te laten zien dat ze een uitstekende tuchtroede zijn in zijn hand om het volk Israël te tuchtigen. Ik weet van die geestelijke toestand van mijn volk en ik ga daar iets aan doen, Habakkuk. Maar wat blijkt dan vervolgens, dat Habakkuk het met dat antwoord eigenlijk helemaal niet eens is of helemaal niet uit de voeten kan met dat antwoord. En daarom zeg ik, soms lees je dat Habakkuk eigenlijk aan de Heere vroeg, Heere, treed toch op en straf dat volk toch, of iets dergelijks. Maar ik denk niet dat Habakkuk dat bedoelde. Daarom vind ik vers 2 zo belangrijk, hè, waar staat, hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet. En gij verlost niet. Als ik even verder kijk, naar hoofdstuk 2, en straks moet die tekst nog een keer aan de orde komen. Maar dan het 14e vers, dan staat, want de aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. De aarde zal vol worden van de heerlijkheid des Heren. Maar het staat er eigenlijk zo, de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid des Heren. En je leest dat ergens, hè, straks zal heel het volk uit rechtvaardigen bestaan. En daar zegt de Heer, straks zal inderdaad de aarde vol worden van de kennis van de heerlijkheid des Heren. In Israël zullen zij mij allemaal kennen en in heel de wereld zullen zij mij allemaal kennen. En ik denk, als Habakkuk, daar in hoofdstuk 1, vraagt, Heere, u ziet toch
Ja, die geestelijke toestand van mijn volk wel, dat kan toch zo niet. Ik geloof dat Habakuk toen verlangd heeft, ja, naar de komst van de Messias en naar de tijd waarover 2 vers 14 spreekt. De aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid des Heren. Als de Heere Jezus straks terugkomt met de wolken van de hemel, dan zal de wereld bedekt worden met de kennis van de heerlijkheid des Heren. Ik geloof dat Habakuk in hoofdstuk 1 vers 2 niet verlangd heeft naar oordeel over zijn volk, maar ik geloof dat hij verlangd heeft naar verlossing, waarover 2 vers 14 spreekt. Daar heeft Habakuk naar verlangd. En hij verlangde een antwoord van de Heere. En hij kreeg een antwoord, maar een antwoord dat hij niet verwachtte en ook niet gewenst had. Ik heb het gezien, Habakuk, en ik ga er iets aan doen. Ik ga er iets aan doen. Ik zend de Babyloniërs op Juda af. En zij zullen straks verschrikkelijke dingen doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan zegt Habakuk in 1 vers 12, zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn heilige. Habakuk, hij heeft een antwoord gekregen, eindelijk, na lange tijd. Hij was niet moedeloos geworden, maar hij bleef roepen en hij kreeg een antwoord. En dan krijgt hij een antwoord en dan denkt hij, ja, maar met dat antwoord kan ik niet uit de voeten. En dan zegt hij, Heere, ik heb een persoonlijke relatie met u. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn heilige? En als ik u dan persoonlijk mag kennen, Heere, mag ik dan nog een vraag stellen? Hij zegt, wij zullen niet sterven, o Heere. Als het gaat over mijn persoon en over de andere getrouwen in Israël, dan weet ik, wij hebben niets te vrezen van u. Maar Heere, zegt hij eigenlijk, ik kan uw antwoord niet begrijpen. Gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien en de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooselijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? Eigenlijk heel eenvoudig. Habakuk zegt tegen de Heere, ik heb een antwoord gekregen, maar dat antwoord vind ik moeilijk. En ik weet, wij als getrouwen, ik hoef niet bang te zijn voor u. Dat is het punt niet. Wij zullen niet sterven, o Heere. Maar uw antwoord vind ik moeilijk. Want het is waar. Ik heb het zelf tegen u gezegd. De geestelijke toestand van mijn volk is verschrikkelijk. Maar nu gaat u daar iets aan doen. En ik hoopte in mijn hart op verlossing. Maar u komt met oordeel. En om mijn volk te oordelen, gaat u een volk gebruiken dat nog onrechtvaardiger is dan mijn volk. En hoe is dat dan mogelijk? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt gij de mensen maken als de vissende zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Straks, want dat is eigenlijk wat de Heer daar zegt. Straks als één grote visvangst worden ze allemaal bij elkaar gesleept en in netten weggesleept, ja, om gebracht te worden naar Babel. Hoe kunt u dat doen? Weer een vraag. En dan lees je in hoofdstuk 2 vers 1. Dat Habakuk zegt, ik stond op mijn wachttoren. Eigenlijk. En sommigen denken, ja, dan moet je, misschien was dat wel een letterlijke wachttoren. En dan zegt het iets over de functie van Habakuk destijds. Maar je moet veel eerder denken, ja, aan een soort van geestelijke wachttoren. Ik stond op mijn wachttoren. Met andere woorden, Habakuk zag weer uit, ja, naar een antwoord van de Heere. De eerste keer moest hij lang wachten en hij stelt zijn vraag aan de Heere God. En hij zegt, ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik moet wachten om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Habakuk, hij heeft zijn vraag gesteld en hij wacht op antwoord. En dan komt het antwoord van de Heere in het volgende vers, in vers 2. Toen antwoordde mij de Heere en zeide, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn en dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. En zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Nu goed, dat lijken moeilijke woorden te zijn, maar er komt een antwoord van de Heere. En de Heere zegt tegen Habakuk, je moet dat antwoord maar opschrijven met grote letters op een bord, zodat iedereen, ook mensen die haast hebben en snel voorbij lopen, het toch kunnen lezen. Want de dingen die ik nu ga zeggen, zijn intens belangrijk. Stel het op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Als het ware een groot bord langs de snelweg. En ook al rijd je met 130 km per uur, dan moet je kunnen lezen wat er op dat bord staat. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. En dan zal hij het op het einde voortbrengen. En zo het vertoeft, verbijt het, want het zal gewisselijk komen. Dus de vervulling van het gezicht dat je van me te zien gaat krijgen, de vervulling laat nog even op zich wachten, maar het zal gebeuren. En als het uitblijft, verwacht het, want het gaat gebeuren wat ik je nu ga zeggen. En in de Statenvertaling staat hij, en daar kom ik straks op terug, want dat is juist heel bijzonder, maar in principe staat er gewoon het. Ik laat je straks iets zien, Habakuk. En als dat gezicht uitblijft, verwacht het. Want het gaat echt gebeuren, maar de rechtvaardige moet door zijn geloof leven. Met andere woorden, geef je over in geloofsvertrouwen aan de Heer. Verwacht het, want het gaat gebeuren. En wat gebeurt er dan vervolgens? Vervolgens, dan citeert de Heer het spotlied dat de heidenen zullen aanheffen over de Babyloniërs straks. Als het oordeel zal gekomen zijn over de Babyloniërs. Met andere woorden, de Heere zegt, Habakuk, dit is mijn boodschap voor jou. Jij kunt niet begrijpen dat ik die Babyloniërs gebruik als een tuchtroede in mijn hand eigenlijk om mijn volk te tuchtigen. Maar ik kan je dit zeggen, Habakuk, de Babyloniërs, zij komen ook aan de beurt. En dan volgt daar in hoofdstuk 2 5 keer een wee u over die Babyloniërs. Zij komen ook aan de beurt. En dat is eigenlijk het gezicht van hoofdstuk 2. Schrijf het gezicht duidelijk op tafelen en als het uitblijft, verwacht het, want het zal gewoon gebeuren. Die Babyloniërs, die komen ook aan de beurt. Die komen ook aan de beurt en die zal ik oordelen. Dus Habakuk, dat is eigenlijk het antwoord op mijn vraag. Het antwoord op jouw vraag. En wat dan ingewikkeld is, waarom, of het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld, maar waarom gaat het bij ons in de Statenvertaling dan niet over het, maar over hij? En dan moet je letten op die woorden in het derde vers. Ja, of daar staat, want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. En dan zal hij het op het einde voortbrengen. En wat dan zo belangrijk is, is dit. Dat als het gaat in die profetische boeken over het einde, dan gaat het eigenlijk altijd over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dan gaat het eigenlijk altijd over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want je zou kunnen denken, ja, de Heer, hij spreekt hier 5 keer een wee uit over die Babyloniërs. En die Babyloniërs, die zijn later ook gestraft, want toen heb je het rijk gekregen van de Grieken. Maar nee, inderdaad, voor die Babyloniërs kwamen de Grieken, of de Mede en de Perzen in de plaats, en voor de Mede en Perzen kwamen de Grieken in de plaats. En eigenlijk kun je zeggen van ja, ze waren allemaal hetzelfde. Ze waren allemaal hetzelfde. Ik denk dat je kunt zeggen waar het hier over gaat, is dat de Heere zegt het oordeel over alle machten die tegen zijn, ja die tegen God zijn, gaat komen. Absoluut. Die dag gaat zeker komen. En als het vertoeft, verbijt het, verwacht het, want het zal gebeuren. Maar daarom is dat juist zo bijzonder. He, want die tekst die wordt aangehaald in Hebreeën. Hebreeën en daarvan het 10e hoofdstuk vanaf het 36e vers. Ik lees die tekst even voor. He, waar staat, want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Je kunt eigenlijk zeggen, kijk, daar citeert de schrijver van de Hebreeënbrief Habakuk en dan heeft hij het over hij. En waarom is dat zo belangrijk? He, omdat de schrijver van de Hebreeënbrief ja ook heel goed wist. He, als Habakuk het daar heeft over het einde, dan gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dan zal hij het op het einde voortbrengen. En daarom is het zo mooi om daar te lezen. He, zo hij vertoeft, verbijten. Als het einde komt, als de Heer Jezus wederkomt, dan komt het oordeel over alle goddeloze machten, kun je zeggen. En daarom staat er, he, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Dat gezicht, dat zal in vervulling gaan bij de wederkomst van de Heere Jezus. Nu goed, die laatste minuten van de preek waren een beetje ingewikkeld misschien, maar ik ga even terug om het dan samen te vatten. Habakuk heeft een antwoord gekregen van de Heere. Ja, ik heb de geestelijke toestand van mijn volk inderdaad gezien, ik ga daar wat aan doen. De Heere God zegt, dit zal ik daaraan doen. Ik zal de Babyloniërs op mijn volk afsturen. Zij zullen de tempel verwoesten en zij zullen het volk wegvoeren naar Babel. En Habakuk denkt, Heere, maar dat kan ik niet begrijpen. Hoe kunt u een volk als tuchtroede gebruiken, ja, om uw volk te tuchtigen? Een volk dat nog onrechtvaardiger is dan mijn volk. Hoe is dat mogelijk? En dan zegt de Heere, luister eens Habakuk, ik kan je dit zeggen, die Babyloniërs en alle machten die tegen mij zijn, zij komen ook aan de beurt. Maar wanneer dan? Wanneer dan? Als hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven, de Heere Jezus. Hij komt straks terug met de wolken van de hemel. En dan gaat in vervulling wat er staat in hoofdstuk 2 vers 14. Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heeren bekennen, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Ik heb gezegd, kijk, en daar zag Habakuk ten diepste naar uit. En de Heere zegt, en die tijd die gaat komen, Habakuk, die tijd die gaat komen. Maar de rechtvaardige moet leven uit zijn geloof. En als de Heere Jezus uitblijft, verwacht hem, want hij zal komen. Hij zal komen en hij zal zijn rijk op aarde vestigen. De rechtvaardige moet leven uit zijn geloof. Maar dan kom je bij een heel belangrijk punt. En daarom hebben we Psalm 73 gezongen. En daar wilde ik echt wat over zeggen namelijk. Dan kom je bij een heel belangrijk punt. We zongen Psalm 73 vers 8. Waar het ging over die godsregering. Een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Zegt de dichter van Psalm 73. Maar dan denk ik aan een tekst in 1 Petrus 4. Waar ik lees, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En dat is een tekst waarover ik veel heb nagedacht. Hoe zit dat nu precies? Maar een heel belangrijk ding als het gaat over deze tijd. En dat leer ik, of dat is een van de dingen die ik leer uit het boek Habakuk. Als het gaat over deze tijd, dan heeft God vooral bemoeienis met zijn volk. Habakuk vroeg zich af, Heere, u gaat optreden tegen mijn volk. U gaat Juda tuchtigen. Maar kunnen die goddelozen dan gewoon hun gang gaan? En het antwoord is natuurlijk nee. Ze kunnen niet eindeloos hun gang gaan. Maar nu wel. Want in deze tijd, als het gaat over de godsregering, in deze tijd, tot de wederkomst van de Heere, bemoeit de Heere zich voornamelijk met zijn volk. En de goddelozen, en ze krijgen het evangelie te horen, en ze worden opgeroepen zich te bekeren, absoluut, absoluut. Maar als mensen kiezen voor de zonde, leven in de zonde, het evangelie verwerpen, noem het maar op. Dikwijls is het zo dat ze gewoon hun gang kunnen gaan. Terwijl God speciale bemoeienis heeft met zijn kinderen. En dan maak ik even een grote sprong misschien. Ik ga niet zeggen dat het statistisch gezien zo is dat Gods kinderen meer lijden dan mensen die de Heere God niet kennen. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat wij die ervaring ook hebben. Dat we soms te maken hebben met veel moeite, veel zorgen, veel verdriet. Terwijl we anderen zien die God niet vrezen. En ze hebben het makkelijk. Het gaat zo goed. En dan kun je met precies diezelfde vragen als Habakuk gaan lopen. En daarover gaat het in dit boek. En dan zegt Petrus, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. Je zou dat eens na moeten lezen in het boek Esther. Als je de hoofdstukken 1 en 2 van het boek Esther met elkaar vergelijkt. Tussen hoofdstuk 1 en 2 zit dan een periode van 3 jaar. Tussen hoofdstuk 1 en 2 een periode van 3 jaar. En als je andere boeken leest, dus buiten Bijbelse bronnen, dat dan in die 3 jaar vond een enorme oorlog plaats. Ahasveros vocht toen tegen de Grieken. En als Ahasveros die strijd gewonnen had, had onze wereld er vandaag de dag heel anders uit gezien. Later hebben de Grieken gewonnen van de Meden en van de Perzen en noem het maar op. Maar wat dan opvalt, tussen die hoofdstukken 1 en 2, een strijd die grote gevolgen heeft gehad voor het verloop van de wereldgeschiedenis. Voor ons. En de Bijbel zwijgt erover. Niet belangrijk voor de Heere God, maar God was bezig met zijn volk. En daar gaat het over in het boek Echter, God was bezig met zijn volk. En zo is het vandaag de dag nog steeds. De goddelozen kunnen in veel gevallen hun gang gaan. En zij komen straks aan de beurt. Maar God heeft bemoeienis met jou en met u en met jou. Omdat u van hem bent. En God een doel heeft met uw leven. Namelijk dat u het beeld van de Zoon gelijkvormig zou worden. Dat is het. Dat bedoelt, geloof ik, Paulus ook als hij zegt in Romeinen 8. Wij weten dat alle dingen moeten meewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat betekent niet alles in je leven komt wel goed. Maar God gebruikt al die omstandigheden, die moeilijke omstandigheden ook in jouw leven, om je te kneden, om je te vormen, opdat de gezindheid van de Heer Jezus Christus steeds meer in jou, in u zou zijn. En dat is een heel belangrijk iets, denk ik, in het boek Habakuk, in heel de Bijbel. Het oordeel begint van het huis Gods. En als het dan gaat over het verlangen van ons hart, over het verlangen van ons hart, dan zegt de Heere, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dan denk ik aan Psalm 68. Ik denk ook een psalm die spreekt over de komst van de Heere Jezus. De Heere zal opstaan tot de strijd. En als de Heere Jezus straks terugkomt. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Maar vers 2 zegt, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens zullen verkrijgen. En daarom die woorden. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Waar wij naar uitzien, naar de komst van de Heer Jezus Christus met de wolken van de hemel. En dat we voor altijd bij hem mogen zijn. En dat heel het volk uit de rechtvaardigen zal bestaan. En noem het maar op, die tijd die gaat komen in de toekomst. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal komen, leef door je geloof. Leef door je geloof. Nu goed, ik hoop dat die woorden aan mogen komen in ons hart. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan ga ik naar hoofdstuk 3. Maar eigenlijk kan het helemaal niet. Het is al 10 voor 11. Maar we begonnen 10 minuten later, toch? Nou, hoor. Nog een paar woorden daarover, hoofdstuk 3 dan. In een gebed van Habakuk, de profeet op zich genoemd. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. En wat Habakuk dan vervolgens gaat doen, ik moet nu heel kort zijn, dat besef ik. Wat Habakuk dan vervolgens gaat doen, hij gaat terugkijken. Als je het moeilijk vindt om Gods handelen in het heden te begrijpen. En als je het moeilijk vindt om uit te zien naar de toekomst. En te geloven dat het echt gaat gebeuren waarover ik heb gesproken. Straks komt de Heere Jezus terug. En straks zal de aarde bedekt zijn met de kennis van de heerlijkheid des Heren. Habakuk, hij gaat terugkijken. God kwam van Teman en dan krijg je die moeilijke versen. Maar als ik het even samenvat, die versen 3 tot en met 6, die gaan over de verschijning van de Heere God op de Sinaï. En als je dan leest vers 8, was de Heere ontstoken tegen de rivieren, was uw toorn tegen de rivieren, was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed. Dat is een versje dat verwijst dan naar de doortocht door de Schelfzee en de doortocht door de Jordaan. En dan vers 11 of vers 10. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. En toen de zon en de maan stil stonden. En toen Israël het beloofde land moest binnentrekken. Wat Habakuk daar doet, is terugkijken. En als hij terugkijkt, dan weet hij, de Heere is in zijn heilige tempel. En al die dingen die hij tegen mij gezegd heeft, die zal hij ook doen. Hij zal die dingen vervullen. Wat ik het grote dan vind, het is Advent. Wij mogen zeggen, ook wij mogen terugkijken. Wij mogen terugkijken naar de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Habakuk 2 zegt, hij komt. Hij is gekomen. Hij is teruggegaan naar de hemel. Hij is teruggegaan naar zijn vader. Maar hij is gekomen. En dat is dan zo'n belangrijk ding. Als wij terugkijken naar zijn komst. We bedenken dat hij niet alleen geboren is. Maar dat hij ook gestorven is. En dat hij de vloek heeft gedragen die het gevolg was van de zondeval. En dan weten wij op grond van wat hij heeft gedaan, heeft hij het recht om deze aarde in bezit te nemen. De Heer Jezus, dat lees je in Openbaring 5 bijvoorbeeld, hij kwam niet alleen om ons te redden van onze zonden. Hij kwam ook om deze aarde te rukken eigenlijk uit de klauwen van Satan. En de schrift leert, juist omdat de Heer Jezus gestorven is en al de vloek die het gevolg was van de zondeval gedragen heeft, heeft hij het recht om deze aarde in bezit te nemen. Nou ga ik stoppen, maar ik denk even aan Hebreeën 2. He, waar die woorden staan. Of de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij leest dan Psalm 8. En waar staat, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dus de schrijver van de Hebreeënbrief, hij pakt Psalm 8 erbij. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Dat gaat over de Heer Jezus. En dan zegt hij vervolgens, maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar, zegt hij, wat zien wij wel? Wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. Dus hij leest Psalm 8, alle dingen zullen aan zijn voeten onderworpen worden. Hij kijkt om zich heen en hij zegt, nu zien wij daar eigenlijk nog maar heel weinig van. Maar dan kijkt hij omhoog en dan zegt hij, maar wij zien Jezus met eer en met heerlijkheid gekroond. En dat is het punt. Wij mogen terugkijken naar de geboorte van de Heer Jezus. Wij mogen terugkijken naar wat hij deed op Golgotha. En wij weten, op grond van wat hij heeft gedaan, is hij met eer en heerlijkheid gekroond. En hij wacht slechts totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. En als het zover is, dan zegt de Vader, ga maar. En dan komt hij. En dan zal deze aarde bedekt raken met de kennis van de heerlijkheid des Heren. En dan zullen wij onze wens, onze grote wens, verkrijgen als we voor altijd met de Heere mogen zijn. Nu gaan wij door lijden. En de Heere God heeft met dat lijden een bedoeling in ons leven. Want hij is ons aan het kneden, aan het veranderen. En noem het maar op. Maar wij hebben een uitzicht, een heerlijk uitzicht. Straks zullen wij onze wens verkrijgen. En daarom kan Habakuk, en daar eindig ik dan mee, zijn boek besluiten door te zeggen, als dat waar is, als ik daar zo zeker van mag zijn, dat die dingen gaan gebeuren, wat er dan ook nu in mijn leven mogen gebeuren, ik zal toch vrolijk zijn in de Heer. Je kunt denken aan Job, in Job 13. Al zou hij mij doden, dan zal ik nog op hem hopen. Al zou hij mij doden, ik zou hem nog niet loslaten. Al brengt hij nog zoveel narigheid in mijn leven. En dat ik soms denk, hij is mij aan het kapot maken of wat dan ook. Dan nog laat ik hem niet los. Want hij is de God van mijn hel. En zijn komst naar deze wereld. En alles wat hij deed op Golgotha. Al die dingen betekenen. Straks zullen wij onze wens verkrijgen. Misschien nu alles kapot. Maar straks verkrijgen wij onze wens. Door Jezus Christus. Onze Heere. Want wij zien hem met eer en met heerlijkheid gekroond. Amen. Wij gaan zingen Psalm 119 en daarvan het 31ste vers. 119, vers 31. Godloos mij ten roof gesteld, nochtans heb ik uw wetten niet vergeten.
Voor wat u ons wilde geven. Heer, het zijn vragen die Habakuk had. Heer, het kunnen ook onze vragen zijn. En het zijn, Heer, de vragen van veel mensen, van uw volk. En we bidden, Heer, dat we door uw woord onderwezen mogen zijn. U laat het duidelijk zien, Heer, in dit boek dat u bezig bent met uw volk. U bemoeit zich met hen juist omdat ze van u zijn. Leer ons, Heer, dat te zien. Zoals de schrijver van de Hebreeënbrief dat zegt, die jij lief heeft, die kastijdt hij. Tegelijkertijd is het zo, Heer, dat we... Als we bij u mogen horen, zo'n groot uitzicht hebben, Heer, voor de toekomst. En u roept ons op, Heer, om daar naar uit te zien. Onze ogen daarop te richten, op uw komst, uw terugkomst, Heer, Jezus, naar deze wereld. Leer ons te zien, Heer, dat je dat kerstfeest en... Dat Goede Vrijdag en dat uw hemelvaart betekent, Heer Jezus Christus, dat we verwachten mogen hebben voor de toekomst. Heere, leer ons uit geloof te leven. De rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Heere, zo leggen we deze dienst in uw handen neer. Het is ook groot dat we lezen dat u zegt dat het woord nooit ledig tot u terugkeert, maar doet wat u behaagt. En dat hoeven we u dan ook niet voor te schrijven, wat het woord precies moet doen. Maar we geloven, Heere, dat u het gebruikt. En ook gebruikt heeft, ook vanmorgen. Vergeef het verkeerde, Heere. Ga met ons mee naar huis. Het zijn grote woorden van Habakkuk, maar hij zei ze vanuit zijn hart. Dan zou ook alles verliezen. Nochtans zal ik in de Heere van vreugde opspringen. Geef dat de vrucht mag zijn in ons leven, Heere. Dat we ons zo aan u vastklampen, Heere, door het geloof. Dat ondanks onze omstandigheden van hier, dat we ons mogen verheugen in wie u bent. Omdat u de God van ons hel bent. Ga met ons mee naar huis, Heer. En breng de gemeente vanavond ook weer samen onder uw woord. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. De slotzang is 119 en daarvan het 55ste vers. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. Ik verlies nochtans uw wet niet uit mijn ogen. 119 vers 55. Ontvang de zegen van de Heer en ga daarheen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.